In zijn arm de lammeren. Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cornelius Lambrechtsen. Vanavond hoort u het tiende deel, Zorgen en Vreugde rond Fransje.
Kijk eens, Fransje. Alle appels die hier onder de bomen liggen, mogen we oprapen.
Wat een boel.
Ja, het zijn er heel wat. Je gooit ze allemaal maar in die kist, hè? Maar je moet ze wel een beetje uitzoeken. Want als ze al te rot zijn, moet je ze maar laten liggen.
Kan ik zo'n appeltje ook opeten?
Oh ja hoor, dat kan best. Maar dan moet je een beetje zachter uitzoeken. Maar bij het klokhuis moet je dan oppassen, want die appel kan dan wel eens wormstekig zijn.
Wat is dat? Wormstekig.
Nou, dat er een worm in zit.
Het is duidelijk herfst geworden. Niet dat de najaarsstormen het landschap al teisteren, maar de bladeren van de bomen, struiken en van het gewas op het veld zijn danig van kleur veranderd. De aardappelvelden hebben hun fris groene kleur helemaal verloren. Boven de grond is nauwelijks meer te zien dan verbleekte dode stengels. De aardappelen zijn spoedig aan de beurt om gerooid te worden. Ook de olmen voor het huis van Fransje hebben hun frisse kleuren verloren. De bladeren ritselen nog wel vrolijk, maar hun vaalgele kleur is daar niet mee in overeenstemming. Maar totaal anders is het in de boomgaarden rondom de boerderijen en de vruchtbomen achter de hoeven van de boer, de werkgever van vader Weststraten, hebben de boomgaard veranderd in een toverbos. Tientallen, nee honderden appels zijn om verschillende redenen al van de bomen afgevallen. En de boer heeft Weststraten aangeraden om een van zijn kinderen appels te laten rapen voor de winter. Bram vindt dat best een leuk werkje. En Fransje mag zijn oudere broer assisteren.
Wat gaan we met jouw appels doen?
Wat dacht je?
Opeten?
Natuurlijk, opeten. Alleen om ze meteen op te eten, daar zijn ze niet goed genoeg voor. Daarom gaat moeder ze schillen en dan drogen. Dat is lekker voor van de winter.
Ik vind ze zo alles wel zo lekker genoeg.
Oh, sommige kun je best eten. Maar... Niet te veel, mevrouwtje. Dat is niet goed.
Moeten wij straks samen die kist naar huis dragen?
Nee hoor, ik haal straks de kruiwagen van huis. En dan zet ik die kist op de kruiwagen. Dat gaat wel een stukje makkelijker. Maar, nou niet alleen appels eten, vrouwtje. Je moet me ook een beetje helpen.
De kist is al gauw vol. En Bram besluit om meteen naar de kruiwagen te halen. Er ligt zeker nog wel een kist appels voor het oprapen. Fransje blijft alleen wachten in de boomgaard. Hij zoekt nog eens een zacht appeltje uit. Maar als hij daar een hap van genomen heeft, gooit hij de appel met een grote boog in het gras. Het dringt tot hem door dat hij een doffe buikpijn heeft gekregen. En natuurlijk wijt hij dat aan al die appeltjes die inmiddels in zijn buik zitten. Hoewel, eigenlijk heeft hij dat nare drukkende gevoel in zijn buik wel vaker. Het is niet erg, maar vervelend is het wel. Maar 's avonds bij het eten is het helemaal mis.
Wat is er met jou, Fransje? Waarom eet je niet?
Ik heb geen trek.
Geen trek? Wat zijn dat voor kuren?
Ik heb zo'n buikpijn.
Buikpijn? Wees eens aan. Waar?
Hier.
Heb je soms te veel appeltjes gegeten in de boomgaard?
Ja, hij heeft wel een snelletje gegeten, ja.
Heb je daar dan niet op gelet?
Ha, toe zus, bemoei jij je nou maar met je eigen?
Maar... Heb je daar aan niet op gelet, Bram?
Natuurlijk wel, vader. Ik heb hem duidelijk gewaarschuwd dat hij niet te veel moest eten. Maar ja, ik ben wel een tijdje weg geweest om de kruiwagen te halen.
Nou ja, dan eet hij vanavond maar eens een keertje niet.
Nee, vrouw. Niet zonder eten naar bed. Fruit is alleen maar vocht en moet ook het vaste spijlen naar binnen hebben. Al is het maar een half boterhammetje.
Je hebt gelijk, man. Maak jij even een boterham voor Fransje klaar, Maria?
Ja, grootmoeder.
Maar de volgende morgen is de pijn helemaal over en ook helemaal vergeten. En opnieuw wacht Fransje een grote verrassing. Moeder gaat op bezoek bij Moeianne en Fransje mag mee. Moejanne is de zuster van vader en ze woont met man en 9 kinderen ergens in een uithoek van de Hontenisse polder. 1 keer per jaar gaat moeder daar een dagje op bezoek. Het is wel een hele wandeling, maar dat deert Fransje niet in het minst. Wat is de wereld toch onuitsprekelijk mooi. En wat heeft hij niet allemaal te zien? Het is net of Fransje niet genoeg tijd heeft het allemaal bij te houden. Of hij om de een of andere reden te laat is en veel kostbare tijd moet inhalen.
Moeder, wat gebeurt daar?
Waar?
Daar in die bomen.
Oh, daar zitten allemaal vogels in.
Wat een grote vogels. Nou, ziet de bomen er raar uit. Zo vies wit.
Ja, dat komt door die vogels.
Zullen we er even naartoe gaan?
Nee, dat kan niet. Dan word je net zo vies als die bomen.
Wat zijn dat voor grote vogels?
Dat zijn reigers. Die komen ieder jaar hun nesten bouwen en hun jongen uitbroeden.
Wat een grote vogels. Maar wat is dat alle wit aan de bomen?
Wat dacht je?
Zou ik niet weten.
Hoe komt bij ons het dak zo wit waar de mussen altijd gaan zitten?
Van de vogelpoep.
Precies. En dat wit aan die bomen, dat is precies hetzelfde. Maar omdat er zoveel reigers zijn en die vogels ook zo groot zijn, komt er heel wat wit uit de lucht vallen. Vaak zoveel dat de bomen er dood van gaan.
Tjonge, maar dat zijn prachtige vogels. En wat een vleugels. En bijna net zo groot als die van engelen.
Ja, dat zou je haast wel kunnen zeggen.
Wat eten die reigers?
Van alles wat in het water leeft. Visjes, kikkers, glasaaltjes.
Wil je reigers ook eten?
Hoe kom je daar nou weer bij? Ik geloof het niet. Tenminste, ik heb er nog nooit van gehoord.
Zijn er ook andere beesten die reigers opeten?
Ja, dat wel, geloof ik. Grote roofvogels en otters.
Otters?
Ja, dat heeft mijn vader me wel eens verteld. Dat zijn beesten die in het water leven.
Vallen die otters ook wel eens mensen aan?
Nee, dat niet. De meeste beesten die in het wild leven zijn juist bang voor mensen.
Ja, de wereld is mooi, maar vol geheimzinnigheden. En ook vol gevaar. Reigers vangen vissen en eten ze op. Bomen waar reigers in wonen gaan dood. Reigers worden weer opgegeten door otters. En er zullen heus alweer dieren zijn die otters opeten. Fransje zucht. De wereld is mooi en het leven vol verrassingen. Maar er waakt een onzichtbare macht in het rond die met grijpende klauwen alles in de dood tracht te sleuren. Ook mensen ontkomen daar niet aan. Het lijkt wel of moeder Fransjes gedachte volgt, want ze leidt hem bewust af naar een vrolijke tafereel, een uitgebreid weideveld dat vol staat met margrieten. Bij het zien van zoveel schoon smelt de Fransjes sombere gedachte weg als sneeuw voor de zon. Hij gaat op zijn knieën bij de bloemen zitten en snuift dan met een verrukt hart de kruidige, pittige lucht begeerig op.
Jongen, wat is die Fransje gegroeid?
Vind je dat echt, Moejanne?
Tuurlijk, en dat niet alleen. Ik vind hem ook veel lauw. Hoe zou ik het zeggen? Veel viezer. Hé, Fransje? Je wordt al een grote kerel, hè?
Ik heb al op een paard gereden.
Op een paard gereden?
Ja, helemaal alleen.
Doe maar.
En ik heb ook wel eens in een boot gevaren. Een paling helpen vangen.
Nou, daar hoor ik toch van op. Ik zou zeggen, een grote babbelaar heb je nu toch wel verdiend. Alsjeblieft, pak er maar eentje uit. Dat heeft hij vaker gedaan, want die heeft geliefd de grootste te vangen.
Ja, het is maar er eentje.
Nou, kom maar eens mee, Fransje. We hebben hier een hoekje in de kamer en daar mogen de kinderen spelen met wat ze willen. Kijk maar eens wat hier allemaal ligt.
Moejanne is een goedmoedige, gezellige vrouw. En als moeder van een groot gezin heeft ze slag om met jongetjes als Fransje heel goed om te gaan.
Fransje voelt zich meteen helemaal thuis. En weldra is ze met het speelgoed zo druk bezig dat het gebabbel van de vlijtig kousen breiende vrouwen tot een gezellige achtergrond van zijn fantasiewereld vervaagt. Maar niet lang daarna komen twee kinderen thuis, zo ongeveer van Fransjes leeftijd. En al gauw dirigeert moe Janne het drietal met een babbelaar naar buiten.
Ga maar lekker buiten spelen. Het is zo'n lekker weer.
Goed, moe.
Hebben jullie ook beesten thuis?
Thuis niet, nee. Alleen de kat. En we krijgen dus van vrouw een varken.
Geen kippen ook?
Ja, kippen natuurlijk wel. En de boerendieren. Koeien, schapen, paarden. Ik heb op paard gereden.
Jij hebt paard gereden?
Ja, haast helemaal alleen. Op een heel groot paard. Jullie hebben geen paarden?
Nee, paarden niet. Wel een paar koeien. En de geit natuurlijk.
Wat? Hebben jullie een geit?
Ja, een hele grote. Kom maar mee, dan kun je hem zien.
Kijk, hij zegt dus al gedag.
Wat een groot beest.
Oh, maar zo gemakkelijk als wat. We kunnen gewoon op rijden, net als op een paard.
Heus?
Ja hoor, wacht, ik zal je het eens laten zien. Kom hier. Rustig, rustig, zo, ja. Zie je wel, hij is zo tam als wat.
En hij vindt het zelfs leuk om met ons te spelen.
Zou jij dat ook durven, Fransje, op de geit rijden?
Hè? Heel ja, waarom niet?
Met de formulering van zijn vraag heeft het neefje het antwoord van Fransje bepaald. Wil je zou misschien nog een aarzeling hebben kunnen oproepen. Maar durf je? Daarop was maar één antwoord mogelijk. Maar door zijn positieve antwoord heeft Fransje tevens zijn zelfbeschikking prijs moeten geven. Want vanaf dit moment is hij slechts een willoze speelbal van de omstandigheden.
Zo, is je goed, Fransje?
Ik zit best.
Nou, vooruit, Mieke. Lopen.
Waarom blijft hij nu staan?
Ik zou het ook niet weten.
Hij verdikt het. Hij blijft stokstijf staan.
Ja, dat heb ik met Mieke nog nooit meegemaakt. Vooruit, Mieke, lopen! Heb je ooit?
Wacht maar, ik weet wel een middeltje. Een flinke klap op zijn kont. Allee, Mieke, vooruit!
Help!
De kinderen hebben eerst met bleke gezichten en wijd open ogen het onverwachte schouwspel aangestaard, toen de geit het plotseling op een lopen zette, met Fransje op zijn rug. En toen ineens vlak bij de sloot van richting veranderde, waardoor Fransje met een wijde boog en grote plons in het water terecht kwam. Maar Fransje is gauw op het droge geholpen, en als het tweetal dan Fransjes bemodderde gelaat ziet, het eendekroos in zijn platte haren, en zijn kleren die als behangsel om zijn lichaam plakken, dan verbreekt de band waarin ze eerst gevangen werden gehouden.
Die Fransje. Hoei, die Fransje.
Hij lijkt me pas voor een geitje.
Je weet gewoon niet wat je ziet.
Zie je aan de hand?
Fransje is in de sloot gevallen.
Ja, hij zat op de geiten. Die begon ineens te rennen.
Ja, en toen plonsde Fransje natuurlijk zo in de sloot.
Wat is hier gebeurd? Fransje is in de sloot terechtgekomen. Kom maar mee, Fransje. Hou naar de bieken. Waar heb je een wasdoek, Moeianne? Daar, achter de deur. En trek hier dat natte zootje maar uit, Fransje. En als je hem nou goed afdroogt, dan zal ik wel schone kleren halen. Hoe is dat nou gekomen, Fransje?
Ik zat op de geit.
Op de geit?
Ja, daar reden Antje en Gerrit ook op. Maar bij mij wilde niet lopen.
En toen?
Toen begon hij opeens te rennen. En bij de sloot rolde ik bij hem af. Het is niemand zijn schuld.
Ik heb mijn kleren van Antje meegenomen, want de broek van Gerrit is hem nog veel te groot. En het is toch nog niet zo lang geleden dat hij nog een rokje droeg, is het wel?
Even later is Fransje veranderd van een Zeeuws jongetje in een boerenmeisje, maar dan met kortgeknipte haren. Hij heeft zelfs een wit katoenen onderbroek aan, met twee zogenaamde valkuilen die met snoeren om zijn middel omhoog gehouden worden. Maar die onderbroek is gelukkig niet zichtbaar. Wel zichtbaar zijn echter de blote armen met pofmouwtjes die net over zijn schouders reiken. De volgende dag is Fransje weer eens op bezoek bij de familie De Visser. Ook daar hebben ze een vrij grote boomgaard en Kees De Visser heeft eveneens aan de familie Weststraten appels voor de wintervoorraad aangeboden. Nou, daar had moeder wel oren naar, want appels om te drogen heb je haast nooit genoeg. Van een kist appels blijft bij het drogen maar een schamel mandje over. Appelsrapen vindt Fransje wel een leuk werkje. En daarom was hij graag ingegaan op de suggestie van moeder om maar eens naar de familie De Visser te gaan. Erg gelukkig voelde hij zich echter niet. Niet alleen dat de herinnering aan de gebeurtenissen van de vorige dag hem danig hinderde, ook voelde hij zich lichamelijk niet helemaal zoals anders. Dat weeëngevoel in zijn buik kwam steeds weer terug. En thuis wilde hij daar niet over praten, omdat dan meteen de harde olie weer werd aangedragen. En daar had hij een gloeiende hekel aan.
Zo, ik kom eens kijken hoe Fransje het maakt.
Oh, dat gaat wel hoor.
Voel je je wel goed?
Ja hoor, best.
Tjonge, je hebt al heel wat appels geraapt. Ik zou maar eens even uitrusten als ik jou was. Heb je al een paar appeltjes opgegeten?
Nee, ik heb geen appeltjes meer.
Waarom niet?
Daar krijg je buikpijn van.
Ja, als je er te veel van eet wel. Maar weet je wat? Hier vlakbij staat een perenboom. En daar hangen heerlijke peren aan. Zullen we eens gaan kijken?
Dat is goed.
Bij de familie De Visser trof hij alleen de vrouw aan, die het wat te druk had zich met hem te bemoeien. Maar de kisten in de boomgaard stonden klaar. Dus kon Fransje zijn gang gaan met appelschrapen. Hij vond het helemaal niet vervelend om in zijn eentje bezig te zijn. Maar hij vond het wel fijn dat Leentje De Visser hem nu kwam opzoeken.
Kijk, dat is nou een perenboom.
Ik wil geen peren.
Kijk maar eens goed, tussen de bladeren.
Ja, nou zie ik ze. Tjonge, wat een grote.
Wacht, ik zal eens een hele mooie voor je uitzoeken. Kijk, ja, dit is een mooie. Alsjeblieft, eet die maar op.
Heerlijk.
Dat dacht ik ook. Maar kom, nou gaan we weer appels rapen. Ik zal je wel een beetje helpen. Hier liggen er veel. Wacht, ik zal de kist een beetje dichterbij zetten. Wat wil je later eigenlijk worden, Fransje?
Paardenknecht.
Paardenknecht?
Ja, ik heb wel eens paard gereden. Ik ben helemaal niet bang voor paarden.
Nee, waarom zou je? Nou, maar als je later groot bent, dan zal je hier in de buurt vast wel paardenknecht kunnen worden.
Maar ik word misschien wel eens niet groot.
Wat zeg je nou, Fransje?
Dat ik misschien niet groot word.
Hoe kun je dat nou zeggen? Alle jongens worden te groot. Moet je maar eens kijken naar je broers. En ik weet nog dat ze net zo klein waren als jij nou.
Ja, maar niet alle jongetjes worden groot. Kijk maar eens naar de jongetje uit de Bijbel.
Welk jongetje uit de Bijbel?
De jongetje ging kijken op zijn land van zijn vader. En toen kreeg hij een zonnestreep. En toen even later is hij gestorven.
Ik weet van geen jongetje met een zonnesteek. Hoe heette dat jongetje dan?
Dat weet ik niet. Maar het stond in het platenboek. En toen kwam er op een greep en dit is mijn levensmaat.
Oh, dat was dan fijn.
Wat had ik toen geleefd had. Ja, als ik ook gestorven zou worden, zou mijn moeder naar het perfect kunnen gaan. Maar ik zou wel graag op de Heere Jezus zijn schoot willen zitten.
Het hele gesprek geeft Leentje een hoogst onbehagelijk gevoel. Iets in het bleke gezicht van het kind zegt haar dat er wel iets meer achter zijn woorden kon zitten. Haar ogen schieten vol. Ze buigt haar gezicht naar het zijne en drukt een kus op zijn bleke wang. Quasi opgewekt vervolgt ze.
Weet je wat? We laten nou de appels en we gaan terug naar huis om een lekker koekje te eten. En dan breng ik je daarna weer met de fiets naar huis. Is goed?
Ja, dat is goed.
'S Avonds bij het naar bed brengen overvalt Fransje zijn moeder met een vreemde vraag.
Moe.
Ja, Fransje?
Als Jiet nou eens in de hemel was en ik moest naar de hel, zou Jiet dan het weten?
Voor moeder hem antwoord gaf, trachtte ze de achtergrond van die vreemde vraag te bevroeden. Het bevreemde haar dat het kind wel vaker over de hel begon. En ze vroeg zich af of zij daar soms aanleiding toe gegeven kon hebben. Maar ze kon haar waarheid zeggen dat in hun gezin het woord hel zelden genoemd werd. En nooit had zij, nog vader, daar een der kinderen mee gedreigd, zoals dat soms zo lichtvaardig werd gedaan in sommige gezinnen. Half ontwijkend zegt ze daarom.
Mensenkind, hoe kom je daar nou toch bij?
Maar is het zo? Zou je het dan weten?
Ik zou je eens wat anders zeggen, Fransje. Als ik eerst in de hemel mag komen, dan zal ik net zo lang wachten totdat jij ook komt. En als je veel van de Heere houdt, dan mag jij ook bij hem in de hemel komen. En wat zullen we dan samen blij wezen? En wat zullen we dan samen hard meezingen met de engelen en met de andere mensen en kinderen die in de hemel zijn? Dat zou toch fijn zijn? Denk je ook niet?
Ja, dat zou het zeker.
Dat een onrust Fransje de laatste tijd bezighoudt, is moeder allerminst ontgaan. En ze maakt zich daar wel zorgen over. Maar nu kan ze met voldoening vaststellen dat haar positieve benadering van zijn probleem veel van zijn onrust heeft weggenomen. Want met een diepe zucht en een glimlach op zijn lippen valt hij weldra in een diepe slaap.